Het 2022 seizoen telde maar liefst 22 races en werd in stijl afgesloten tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Hoog tijd is om terug te blikken op de race en vandaag doen we dat met Ernest Knors.
Hallo.
Ja, hallo Ernest. Leuk dat je weer met ons wil gaan terugblikken. Wat vind jij? Was het een waardige seizoensafsluiter, de Grand Prix van Abu Dhabi?
Ja, op zich wel, maar er waren natuurlijk al heel veel dingen beslist. Hè? Dus het ging om de tweede plek in het kampioenschap. En als je bij de teams kijkt, was het echt nog wel een beetje spannend bij Alfa en Aston Martin. Maar de grote dingen waren beslist. Het was wel tactisch, vond ik, een interessante race, omdat je een hele mooie balans had tussen een één-stop-strategie en een twee-stop-strategie. En je ziet niet zo heel vaak dat die zo dicht bij elkaar liggen en dan ook allebei gebruikt worden. Dus dat was wel, als je het puur uit strategiepunt bekijkt, was dat nog wel een interessant ding.
Ja, precies. Om even te beginnen bij Max Verstappen. Want voor hem was het een dominante zege na een dominant seizoen. Zijn engineer Giampiero die noemde het zelfs de perfecte manier om zijn seizoen mee af te sluiten. Waar maakte Verstappen volgens jou nou het verschil in Abu Dhabi?
Ja, kijk, eigenlijk moet je al naar qualifying gaan kijken, denk ik. Hè. Qualifying was een beetje de normale slagorde was weer hersteld. Hè. Dus je had Red Bull, Ferrari en Mercedes. De deltas zijn weer eigenlijk een beetje terug naar normaal. Hè. We hebben natuurlijk Mexico gehad en daarna nog Brazilië, races op hoogte, waar de balans een beetje verschoven was tussen de teams. Mercedes sterker in Mexico, maar ook in Brazilië. Brazilië is voor mij ook een resultaat wat heel erg beïnvloed was door het feit dat je daar een sprintrace format hebt. En je ziet toch dat als Red Bull minder informatie verzamelt uit vrijdag, dat ze dan iets zwakker zijn eigenlijk in de races. Nou, dat zag je weer terugkomen hier. Was ook in Oostenrijk al het geval. Maar die normale volgorde van Red Bull, Ferrari, Mercedes was hersteld. Max maakt dan het grote verschil in qualifying door 2/10 voor Sergio te zitten. Of 2/10 ook voor Ferrari te zitten. Ja, dat is eigenlijk waar hij het verschil maakt. En als je dan in de race gaat kijken, dan zie je dat hij, omdat hij wat performance voordeel heeft, gewoon op basis is hij sneller, dan kan hij die race controleren. Maakt een goede start, rijdt voorweg, kan zijn eigen pace rijden. En de clue was natuurlijk om die harde band zo lang constant te houden. We hebben al gezien dat hij dat in de vorige races ook fantastisch gedaan heeft. En dat heeft hij hier weer eigenlijk uitgespeeld.
Ja, als we de balans van dit seizoen opmaken, dan staat de teller van Verstappen nu op 7 pole positions. Een recordaantal van 15 zegens. En dan is er natuurlijk nog die tweede wereldtitel. Wat blijft jou nou het meeste bij van zijn seizoen?
Nou, dat het, als je die getallen zo zegt, dat dat vrij dominant klinkt. Maar als je naar de races in detail kijkt, dat hij niet zo extreem dominant was als bijvoorbeeld Mercedes in vroegere tijden was. Met Hamilton die echt een auto had waar hij iedereen mee om de oren reed. Hè. Ik denk dat Max door het hele seizoen, zeker aan het begin, maar ook in het midden van het seizoen, heeft hij echt moeten knokken met Ferrari om eigenlijk die achterstand die hij in qualifying had weer goed te maken in de race. En daar zijn ze heel goed in geslaagd. Dus uiteindelijk is het een dominant seizoen, maar wel een seizoen waar hij echt heeft moeten vechten voor het resultaat. En dat is denk ik een heel mooie samenvatting van het seizoen wat hij gereden heeft.
Ja, natuurlijk ook meer strijd met de andere teams, want dat had je in die Mercedes-tijd ook niet.
De Mercedes-tijd had je nog een beetje strijd tussen de twee coureurs. Hè. Hamilton-Rosberg, dat was echt een strijd. Hamilton-Bottas al minder. Ja. Maar nu had je eigenlijk inderdaad een seizoen waar Ferrari heel sterk begonnen is, Red Bull heel goed ingehaald heeft en uiteindelijk komt Mercedes ook wel weer terug. Hoewel ik denk dat het een beetje lag aan de laatste twee races op hoogte waar ze echt goed terug waren. Maar het is wel een strijd geweest waar toch 3 teams iets in de melk te brokkelen hadden.
Ja, en je zei het aan het begin al, de wereldtitels waren al beslist, maar de strijd om P2 in het rijderskampioenschap ging door tot de allerlaatste ronde. Leclerc die wist uiteindelijk 1,3 seconden voor te blijven op Perez, werd tweede en pakte daarmee ook P2 in het kampioenschap. Wat gaf nou de doorslag voor zijn succes in Abu Dhabi?
Nou, ik denk dat ze heel voor Ferrari eigenlijk heel goed gebruik hebben gemaakt van de strategie die de strategische mogelijkheden die ze hadden. Hè. Dus vooral het moment waarop Sergio eigenlijk op het punt stond om zijn tweede pitstop te maken, waar toen aan Leclerc werd gezegd, nou, we box opposite. Hè. Dus als Sergio naar binnen komt met zijn Red Bull, dan blijf jij buiten. Ik denk dat dat de cruciale beslissing is geweest. En dan heb je een rijder nodig die die strategie ook laat werken. Hè. Ik denk dat fundamenteel die strategie die Red Bull koos voor Perez niet slechter was. Maar het feit dat Sergio in zijn eerste stop zich verremde en Vettel voorbij liet gaan en die weer moest inhalen, daar verloor hij tijd mee. En met zijn tweede stop het gevecht met Hamilton, daar verloor hij ook wat tijd mee. En als je dan ziet dat je aan het einde van de race eigenlijk ja, een marge van een seconde, misschien twee seconden tekort komt om uiteindelijk die aanval in te zetten op Leclerc, ja, dan is dat net dat kleine beetje wat een rijder kan doen om die strategie te laten werken. Of ja, het kleine beetje wat hij niet doet en daardoor eigenlijk de race achter Leclerc eindigt en het P2 in zijn kampioenschap verliest.
Ja, want Red Bull kreeg in Abu Dhabi de kans om voor het eerst die P1 en P2 in het rijderskampioenschap te claimen. Maar ook dit jaar is het ze niet gelukt. En dat terwijl het team tijdens de race nog dacht, nou, dit is haalbaar. Waar hebben Perez en Red Bull het echt laten liggen? Zijn dat dan dus die momenten tijdens de of voor of na de pitstops?
Ja, ik denk het wel. Dus ik denk dat het mooie van deze race vond ik dus, wat ik al eerder zei, dat je eigenlijk twee strategieën had die heel dicht bij elkaar lagen. Hè? Dus een één-stop medium naar een hard en dan een lange stint op de harde band. Waar eigenlijk de top 2 uiteindelijk voor koos. Hè? Dus Verstappen en Leclerc. En je had ook een mogelijkheid om een twee-stop te doen met een medium en dan hard en nog een keer hard. En dat is dus wat Sergio koos, Perez koos. Op zich denk ik dat dat de snellere strategie was geweest, als je het puur berekent. Maar je moet altijd de factor meenemen dat als je twee keer stopt, je twee keer terugvalt in een situatie in de race waar je misschien vecht met iemand anders. Dus dat risico van na een stop dat je eigenlijk je verse band moet gebruiken en dan niet de vrije baan hebt om te doen, dat heb je twee keer. En dat is eigenlijk de cruciale punten waar het denk ik bij Sergio mis is gegaan. Die outlaps, hè, dus je stopt, verse band en dan alles maximaal eruit halen, daar heeft hij niet genoeg uitgehaald en hij heeft zich dan ook nog een keer verremd bij de eerste stop. En dan kwam Vettel voorbij, die moet je dan weer inhalen. En het tweede keer dat gevecht met Hamilton, ja, dat zijn de dingen waar hij net die paar seconden heeft laten liggen die hem uiteindelijk die P2 hebben gekost.
Ja, en in ronde 29 gaf Perez nog aan dat hij werd opgehouden door Verstappen. Wat was jouw gedachte bij het horen van die boordradio?
Ja, ik denk dat Sergio is ook een slimme rijder. Hè. Hij begrijpt heel goed dat als op dat moment misschien vanuit het team wordt gezegd, nou weet je wat, Max, laat je maar terugvallen, ga achter Sergio rijden. Dan heeft hij een buffer, dan kan hij misschien makkelijker dat kampioenschap zekerstellen. Om eerlijk te zeggen, hij werd natuurlijk niet opgehouden, want hij zat er maximaal 2 seconden achter. Hè? Dus hij kwam niet dichterbij dan die 2 seconden. Ik denk dat Max op dat moment al heel erg bezig was met het managen van zijn banden. Dus die had pace in hand, dus die had snelheid over. Maar het is een denk ik een beetje een manier van Sergio om te kijken of hij iets bij zijn team gedaan kan krijgen wat hem helpt in die strategie.
Ja. Slimme poging, maar helaas niet gelukt voor hem.
Ja, en als je het dan op tv ziet, vind ik het ook een beetje niet ongeloofwaardig. Ik begrijp wel dat hij het doet, maar het is natuurlijk het is een beetje voor de bühne. En ik vind sowieso, kijk, als jij tweede wil worden in het kampioenschap, ja, dan moet je zorgen dat je snel genoeg bent om die situatie naar je hand te zetten. En dan de hulp van je teammaat inroepen, vind ik een beetje een zwakte bot, eerlijk gezegd.
Ja, dan iets anders. In de eerste ronde van de race was er gelijk een gevecht tussen Sainz en Hamilton. Sainz die probeerde Hamilton in te halen, duwde hem wijd, maar kon zonder straf verder met zijn race. Daarentegen moest Hamilton zijn positie teruggeven, omdat hij voordeel zou hebben gehaald uit het verlaten van de baan. Hoe kijk jij naar dit incident?
Ja, ik vond het op zich interessant, hè? Want de eerste bericht wat je kreeg was under investigation van Sainz zou Hamilton van de baan hebben afgeduwd. En als je dan de beelden bekijkt, denk ik dat Sainz genoeg ruimte laat voor een autobreedte, zou ik maar zeggen, aan de buitenkant van zijn auto, aan de rechterkant van zijn auto, waar Hamilton eventueel zijn auto nog op had kunnen positioneren zonder dat hij echt van de baan af was. Hè? Want je zag nog een stuk asfalt van, zou ik maar zeggen, een halve meter ongeveer aan de rechterkant van Carlos zijn auto. Dus dat forcing the driver off the track, dat volgens mij was dat heel moeilijk houdbaar. En zo gauw dat door de stewards wordt afgedaan, ja, moet je eigenlijk het andere gaan onderzoeken. Is hij dan met opzet van de baan gegaan en heeft hij daardoor een voordeel gekregen? En eigenlijk ja, heeft hij dat gedaan. En ik vind dat daaruit ook de gevolgen van dat ze zeggen van nou, geef die positie maar terug. Dat was ook correct in mijn ogen. En dan doet Hamilton dat natuurlijk heel slim. Die doet het op een manier dat hij wel weer gelijk achter Carlos gepositioneerd is, zodat hij er ook weer een voordeel van heeft. En zeker op dit circuit met de twee DRS-zones is dat redelijk makkelijk als je er maar dicht genoeg achter zit. Dus ik vond de beslissing van de stewards logisch. En ik vond dat Hamilton daarna heel slim ermee om is gegaan om dat nadeel wat hij dan had weer gelijk op te heffen.
Ja, precies. En voor Mercedes was het contrast tussen Brazilië en Abu Dhabi ja, ontzettend groot. Waar ze in Brazilië nog met een 1-2 naar huis gingen, viel Hamilton ditmaal uit met hydraulische problemen, terwijl Russell uiteindelijk vijfde werd. Daarbij had hij ook nog een langzame pitstop en die unsafe release. Wat is jouw verklaring voor dit grote verschil?
Nou ja, ik denk dat Mexico moet je eigenlijk zien als een race waar Mercedes eigenlijk in de kaarten werd gespeeld van de zwakke punten van de auto. Hè. Dus een auto met veel drag. Om toch maar een beetje topsnelheid te hebben, moeten ze de downforce wat minder maken en dan krijg je een probleem met de banden opwarmen. Dat is eigenlijk het verhaal van Mercedes. Nou hebben ze natuurlijk in Austin wel updates gebracht. Ze zijn ook wel iets dichterbij gekomen. Brazilië hebben ze het grote voordeel gehad dat ik eigenlijk denk dat Red Bull niet zo goed voorbereid was als ze normaal zijn. Het was weer een sprintrace. Daardoor heb je één free practice minder. En Red Bull als team is heel sterk in de data analyseren van de vrijdag. Als ze daar twee sessies hebben met goede data, met long run informatie, dan hebben ze ook een goed weekend. En als ze dat niet hebben, kijk naar Oostenrijk en kijk naar Brazilië, dan hebben ze het moeilijk. Dus dat voordeel wat Mercedes had in Mexico en in Brazilië, dat is nu weg in Abu Dhabi. Ze zijn niet meer op hoogte, het is een normaal weekend. En dan denk ik dat je toch weer een beetje terugkomt naar het normale verschil tussen de teams. En dan zie je dat Red Bull nog eigenlijk het sterkste team is. Ferrari nu zelfs ook in qualifying iets achter Red Bull. En Mercedes toch weer eigenlijk op een 15e achter de Red Bulls zit, ook in qualifying. En dat vertaalt zich dan naar de prestaties in de race ook.
Ja, dus dit is dan eigenlijk een realistischer beeld van de teams in de verdeling.
Als je kijkt naar de normale doorsnee, normale circuits, dus op een normale hoogte, hè, dus niet op extreme hoogte zoals in Brazilië en in Mexico. En dan ook kijk naar een normaal weekend waar je gewoon je free practice hebt, geen Pirelli-bandentest, geen sprintrace. Dan denk ik dat dit weer het beeld is van waar we normaal gesproken staan. En dat is nog steeds knap. Ik denk dat Red Bull echt tijdens het seizoen doorontwikkeld heeft en dus nu ook in qualifying iets meer pace heeft dan Ferrari. Mercedes is wel iets dichterbij gekomen, maar ze zijn nog niet op ooghoogte met Red Bull.
Nee, voor Hamilton was het opnieuw een pijnlijk weekend in Abu Dhabi. Niet alleen door zijn DNF, maar ook omdat hij dit seizoen geen pole en geen overwinning heeft weten te scoren. En voor het eerst eindigt hij in het WK ook buiten de top 5. Hij noemde het zelf dan ook een jaar om te vergeten. Wat kenmerkt volgens jou nou het seizoen van Hamilton?
Ja, ik denk dat hij natuurlijk heel erg gebeten of heel erg getriggerd begonnen is aan dit seizoen. Hè. Hij heeft dat, noem het het trauma van Abu Dhabi 2021, een hele winter met zich meegesleept. We kennen dat hele verhaal nog, weet je wel, van social media af en zou die wel terugkomen. Dat is allemaal een beetje overdreven, maar dat heeft natuurlijk wel iets met die mentaliteit van het team, maar ook van Hamilton gedaan. Ik denk dat hij heel erg gebrand was op, nou laat ik het dit jaar zien. Hij komt dan in een auto met de nieuwe regels, met dat porpoising. Die auto was totaal niet op het niveau waar Mercedes normaal gesproken opereert. En voor hem was dat denk ik aan het begin van het seizoen echt een shock. Ook fysiek heel zwaar, hè? Want we kennen allemaal die beelden dat hij als een oude man uit die auto stapt aan het begin van het seizoen. En het goede van Mercedes is dat ze dan toch blijven ontwikkelen, blijven kalm blijven en toch die auto op een gegeven moment wel weer een beetje meer in de window krijgen en uiteindelijk toch nog een racewinst eruit halen. Dus ik denk ook dat Hamilton dat in zijn commentaren zei. Het was een heel beroerd jaar voor hem persoonlijk, maar voor het team best wel een goed jaar om weer te groeien en om weer te laten zien dat ze toch dat niveau kunnen halen. En ik denk dat zij voor volgend jaar, waar de regels minder veranderen en je eigenlijk opbouwt op wat je dit jaar geleerd hebt, ja, ik denk dat ze volgend jaar toch weer een geduchte concurrent gaan zijn. En dan denk ik ook dat Hamilton, als je Hamilton met Russell vergelijkt, als de auto goed is, ja, dan denk ik dat Hamilton nog steeds een buitengewoon gevaarlijke kandidaat voor het wereldkampioenschap is.
Ja, dus dat gaan we dan hopelijk volgend jaar zien.
Ja.
Voor Vettel was het natuurlijk zijn laatste Formule 1 race. Hij heeft met veel coureurs kunnen vechten, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met P10. En over de boordradio vroeg hij, hoe kan het dat we het zo verkeerd hadden qua strategie? Wat denk jij?
Ja, het is natuurlijk altijd lastig. Hè? Ik denk als je teruggaat naar voor de race, de inschattingen van de degradatie van de banden, sowieso de inschatting van de strategie. Het zat heel dicht tussen een 1-stop en een 2-stop. En ik denk dat Aston Martin redelijk agressief is gegaan met een 1-stop, maar dan met een korte eerste stint. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment lastig om die langere tweede stint te rijden op die harde band. Ja, en dan kan het een keer verkeerd gaan. Ik denk dat als je Vettel bent, wil je natuurlijk nog een keer met een hele mooie prestatie die je carrière afsluiten. Uiteindelijk als je 1 punt meer pakt, dan helpt die Aston Martin ook nog 1 positie in het kampioenschap te winnen. Ja, het is een beetje de teleurstelling daarvan die volgens mij in dat commentaar doorklonk. Dus uiteindelijk heeft hij een fantastische carrière gehad. Ik denk dat hij de laatste paar races, toen hij aangekondigd heeft om te stoppen bij Aston Martin, echt nog heel goed gereden heeft. Maar ik denk niet dat hij van zichzelf meer dat vuur en die passie heeft om iedere race, ook met een slechte auto, echt tot het gaatje te gaan en het beste eruit te halen. Dan is het ook beter dat je stopt.
Ja, want het hele weekend stond eigenlijk ook in het teken van Vettels afscheid. Een emotioneel weekend voor hem op het circuit waar hij in 2010 de jongste wereldkampioen ooit werd. Ja, hoe kijk jij naar zijn keuze om in deze fase van zijn carrière te stoppen? Je zei het net zelf al een beetje, ja, misschien beter om maar nu te stoppen.
Ja, ik denk, kijk, het is altijd een beetje tricky om te zeggen van, kijk naar je laatste race en hoe leuk vind je dat en misschien moet je dan doorgaan. Kijk, hij heeft ook aan het begin van het seizoen met een hele slechte auto races gereden waar je gewoon in niemandsland rijdt. En dat is moeilijk om je motivatie vast te houden. En daarop baseert hij dan zijn beslissing. Ja, ik heb een mooie familie, ik heb heel lang heel veel succes gehad in de Formule 1. Ik wil dit niet meer het hoofddoel in mijn leven maken. Dus ik vind dat je, als je die beslissing helemaal genomen hebt, dan moet je daar ook op ageren. Want het is niet iets wat je maar blijft doen omdat je het al jaren gedaan hebt. Je moet echt wel die drive en die passie hebben om dat iedere keer weer voor de volle 100% te doen. Omdat het zo'n heel team en zo'n heel fabriek die daarachter staat, die verwachten dat ook van jou. En als je van jezelf eigenlijk weet dat je dat niet meer kan opbrengen, dan moet je stoppen. En ik denk dat hij dat gewoon op het juiste moment gedaan heeft.
Ja. En wat denk jij? Gaan we hem ooit nog terugzien in de Formule 1?
Ja, ik weet het niet. Heel veel mensen zeggen dat hij misschien als rijder nog zou terugkomen. Ik denk dat eerlijk gezegd niet. Hij is echt wel geïnteresseerd in alles, ook buiten de Formule 1. Ik heb met hem gewerkt bij Toro Rosso en hij was toen al iemand die gewoon ook over dingen buiten het racen goed nadacht en over mee kon praten. Ik denk dat hij wel iets wil bijdragen aan de sport nog en misschien met duurzaamheid. En hij is ook bezig met historische auto's die op e-fuels, dus duurzame brandstoffen rijden. Dus ik denk dat hij in die richting zijn nieuwe uitdaging gaat zoeken. En of hij dat misschien bij de FIA of bij de governing body dan zou gaan doen. Of dat hij toch terugkomt bij een team. Ik denk dat hij de sport voorlopig even op een lager pitje zet. En dat hij dan uiteindelijk misschien wel nog een keer in de toekomst toch weer zijn stempel erop gaat drukken. Maar ik denk niet als rijder.
Ja, en voor Fernando Alonso was er opnieuw een DNF, opnieuw een motorisch probleem. En daarmee kwam er ook een einde aan zijn carrière bij Alpine. Want deze week maakte hij al zijn eerste meters voor Aston Martin. Wat zijn jouw verwachtingen voor Alonso bij dat team?
Ja, dat is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van Vettel. Hè? Bij Vettel is qua talent en talent denk ik dat hij qua talent met Alonso goed te vergelijken is. Maar Alonso heeft echt dat vuur en die passie en die drive nog steeds om ieder weekend gewoon tot het gaatje te gaan in zijn race. En dat vind ik ook het mooie aan Fernando Alonso. En ik denk dat voor hem inderdaad het avontuur met Alpine heel frustrerend is geweest. Want als je ziet hoeveel uitvallen hij heeft gehad. Dat is buitengewoon veel. Ik geloof dat hij zelf tot 9 kwam in de races die hij heeft gereden.
Ja, maar zijn 9 tot 10. Ja, sowieso 6 DNF's.
Daar rekent hij een paar problemen mee die je dan niet duidelijk ziet. Hè. Ene keer is hij gefinished zonder zijn vermogen van de hybride aandrijving, van de elektromotoren. Dus de batterij had een probleem. Maar die heeft hij in zijn hoofd allemaal opgeteld. En dan komt hij uit op een gigantisch hoog uitvalpercentage eigenlijk. En dat is voor hem, hij trekt dat dan gelijk in van, oh, dat zit allemaal op mijn auto. En daarmee impliceert hij dat het niet op zijn auto zit. Dus hij maakt dat altijd heel erg persoonlijk. En ik denk dat dat zijn zwakke punt is. Want dat, ja, ik denk niet dat er een team is dat dat met opzet doet. Maar op die manier maakt hij het voor zichzelf heel lastig in zo'n team. En ik denk dat hij gewoon heel blij is dat hij uit die Alpine weg is. En nu bij die Aston Martin weer met een blanco vel papier begint. Alleen die mentaliteit, ja, het kan ook best zijn dat er bij Aston Martin weer dingen fout gaan. En het moeilijke voor Fernando is altijd dat hij, ja, dat hij die mentaliteit van anderen de schuld geeft. Daar moet hij zichzelf mee een beetje in grip houden. En als je naar zijn carrière en zijn keuzes kijkt, hoe vaak hij een team verlaten heeft met ruzie, ja, daar is hij ook wel uniek in. En hij is uniek qua prestaties, qua motivatie, qua passie, maar hij heeft dat rafelrandje van, ja, dat hij heel veel bruggen achter zich verbrandt. Dus ik hoop dat hij Alpine weer kan afsluiten en dat hij dan bij Aston Martin toch nog eens een keer laat zien wat hij daadwerkelijk kan doen en dat hij dan ook daar de auto voor heeft.
Ja, precies. Dat wordt nog een interessant om in de gaten te houden voor volgend seizoen. En dan voor Daniel Ricciardo was het voorlopig ook zijn laatste Formule 1 race. Maar ondanks dat hij niet op de grid staat volgend seizoen, verbindt hij zich waarschijnlijk wel als derde rijder aan Red Bull Racing. Wat vind jij van zijn keuze?
Ja, dat is een hele interessante. En niet noodzakelijkerwijze vanuit Ricciardo zijn punt, maar meer vanuit Red Bull zijn punt. En ik denk dat misschien is het een beetje koffiedik kijken, maar als je nou ziet de problemen die aan het einde van het seizoen in dat team zijn geslopen. Hè, dus je hebt een Perez die toch een onvrede had met hoe Max met hem omgegaan is. Max had blijkbaar zijn reden van eerder in het seizoen om op die manier met een Perez om te gaan. Als je dan vanuit een Red Bull managementpunt gaat kijken, ja, dan denk ik dat het zelfs interessant kan zijn om een rijder achter de hand te hebben die, als het helemaal fout zou gaan in de toekomst, die je dan een beetje als een drukmiddel kan gebruiken. Hè? Dus je kan gaan zeggen tegen Sergio, ja, als je te veel tegen de boot gaat schoppen, dan hebben we Ricciardo klaarstaan en die kan zo in die auto gaan zitten. Dus ik denk dat, ik zal niet zeggen dat dat de reden is waarom dat ze doen, maar het is wel iets wat volgens mij meespeelt. En als het niet bewust meespeelt vanuit het managementpunt, dan zal het wel in het achterhoofd van Sergio, denk ik, gaan zitten van, oh, het is een iets andere situatie. En daarom vind ik het interessant hoe Red Bull hiermee omgaat. En ik denk dat voor Ricciardo de beste mogelijkheid is uit de gelimiteerde mogelijkheden die hij nog had. Ik denk dat hij super is als ambassadeur voor het merk. Daar is hij helemaal goed voor. Maar als hij ambities heeft om weer verder te gaan met racen, dan is het probleem wat eventueel zou komen door Sergio, die, zal ik maar zeggen, te ambitieus gaat zijn en te veel problemen gaat creëren, dat misschien nog wel een mogelijkheid voor Ricciardo is om terug te komen in een auto.
En zie je dat volgend jaar dan al gebeuren, zoiets?
Eigenlijk niet, want ik denk dat Sergio ook wel wijs genoeg is om te bedenken dat hij nu in een hele mooie situatie zit en dat hij nu voor races kan, raceoverwinningen kan rijden. Maar ik denk dat dat wel meespeelt in de filosofie van het team. En Helmut Marko is natuurlijk best wel een harde leermeester. En hij zal dit soort problemen die toch wel zo'n team kunnen destabiliseren, die zal hij echt niet tolereren. En ik denk dat dit een manier is waarop hij dat eventueel toch een beetje kan kalmeren en de kop in kan drukken.
Ja. Tot slot, dit jaar gaat de boeken in als het langste Formule 1 seizoen ooit. Maar volgend jaar wordt nog langer met een recordaantal van 24 races. Waar kijk jij het meeste naar uit in 2023? Of waar hoop je op?
Nou, ik hoop eigenlijk dat die lijn van dat we meerdere teams hebben en meerdere rijders hebben die kunnen vechten voor de kampioenschappen, dus de rijders- en de constructeurskampioenschappen, dat zich doorzet. En we hebben best wel lange periodes gehad dat we dat niet hadden. Hè? De dominantie van Mercedes. Dan was eigenlijk de vraag welke van de twee Mercedes-rijders wordt de kampioen. En vorig jaar was natuurlijk al een enorme cliffhanger van een seizoen. Hè? Dus met de afsluiting in Abu Dhabi tussen Max en Hamilton. En ik hoop eigenlijk dat 23 een voortzetting gaat worden van het seizoen wat we nu hebben gezien, waar je toch drie topteams hebt met verschillende rijders die echt kunnen meemengen. En dan af en toe een ander team wat zijn highlights ertussendoor brengt. Hè. Net zoals Haas met Kevin Magnussen in Brazilië. Dat zou het heel leuk maken. Maar echt strijd aan de kop van een kampioenschap, ja, dat zou top zijn.
Ja, daar hoop ik ook op. Dankjewel Ernest en heel graag tot volgend seizoen.
Graag gedaan.